Openbaring 12. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik openbaring 11 niet vers voor vers helemaal behandeld heb, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Als we het belangrijkste daar maar uit hebben opgepikt, heet dat, namelijk dat in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, en meer speciaal na de opname van de gemeente, want dat staat er nog veel duidelijker, hè, na de opmeting van de tempel namelijk, dat na de opname van de gemeente, en dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dat daar twee getuigen zullen optreden. Op dat moment zijn zij de enige twee gelovigen op aarde. En zij prediken het evangelie, uiteraard beginnende bij Jeruzalem, staat er ook letterlijk dat het gaat om de stad Jeruzalem. Misschien mag je het iets breder opvatten als Jeruzalem en geheel Judea. De tekst dus, de uitspraak dus uit Handelingen 1. Maar zo zal het zijn in de ongelovige Joodse staat. In elk geval wordt het evangelie gepredikt. En het resultaat daarvan zal weliswaar zijn dat de mensen tot geloof komen. Maar die mensen zullen dan toch in gehoorzaamheid aan het woord van God. En dus in geloof, want dat is dat, hè, zullen zij in gehoorzaamheid aan het woord van God de staat verlaten. Ik denk wel eens, er worden heel wat boeken nagelaten, ook uit de evangelische richting van onze dagen. Die is misschien nog beschikbaar in die dagen. Maar helaas staat daar precies het tegenovergestelde advies dikwijls in. Dat is een heel trieste zaak hoor. Men zal namelijk de staat moeten verlaten. Men zal moeten gaan, net als wij in onze dagen, buiten de legerplaats. En in die dagen zelfs werkelijk, helemaal 100% letterlijk. In het verleden trouwens ook natuurlijk, in het begin van onze jaartellingen, in de eerste jaren van de gemeente. Maar daar hebben we het nu verder niet over. Dus twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week. En degene die op hun prediking tot geloof komen, zullen de staat en de stad verlaten. En zich ongetwijfeld spoeden naar Petra. Tot aan de helft van de 70ste week, wanneer de gruwel der verwoesting wordt opgericht. Maar waar ook de twee getuigen gedood worden, dat is het moment waarop men met de grootste spoed zou moeten proberen om alsnog het land te verlaten. Dat is de gedachte, want dan breekt ze ongeveer de hel los. Dat is niet helemaal de juiste uitdrukking daarvoor, maar de Filistijnen over u komt iets dichter in de buurt. Zoiets dus. Kortom, dan begint de grote verdrukking. Dat is wat er staat. En verder lezen wij dan hebben wij gelezen in Openbaring 7, dat na het einde van de 70ste week niet twee, maar 144.000 getuigen zullen optreden, niet in Jeruzalem en Judea, maar in tegendeel uitgezonden vanuit Jeruzalem en Judea, maar dan een bekeerd Israël dus, hè, uitgezonden vanuit een bekeerd Israël om als officiële ambassadeurs van de nieuwe Israëlitische staat, eigenlijk van het nieuwe op te richten en te openbaren Israëlitisch wereldrijk, om het evangelie van het koninkrijk te prediken, niet aan Israël, maar aan de overige volkeren. En dat gebeurt niet in 3,5 jaar, maar dat gebeurt in de daaropvolgende 33 jaar. Dat is wat we zo gezien hebben hier in Openbaring. Daarna komen we in Openbaring 12 en daar vinden we deze dingen eigenlijk alleen maar bevestigd. Daar lezen wij, er werd een groot teken gezien in de hemel. Dat wil niet zeggen dat wat gezien werd in de hemel zich af zal spelen, maar dat betekent dat alleen in de hemel bekend was hoe het zou gaan. Het visioen werd gezien in de hemel en wij die met Christus in de hemel gezet zijn, worden uiteraard op de hoogte gesteld van dit visioen en dus van toekomstige gebeurtenissen. Daar staat dan ook, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, zodat we meteen weten wie het is. Het is niet Maria, zeg ik voor de Rooms-Katholieken onder u, het is niet Maria, het is ook niet de kerk, zeg ik voor de protestanten onder u. Wie hebben we nou nog niet gehad eigenlijk? De buurvrouw, nee, die is het ook niet, nee. Het is gewoon Israël, wat het altijd al was. De vrouw is in elk geval een uitbeelding van Israël. En hier wordt dat bevestigd, omdat ze bekleed is met zon, maan en 12 sterren. De bekende zon, maan en 12 sterren. U weet wel wat er nou komt, hè? Dat heb ik eens gevraagd aan Jacob. En die zei dat, Jozef enzovoorts. Het is gewoon Israël, anders niks. Door zon, maan en 12 sterren wordt zij geïdentificeerd. Dat wil zeggen, daaruit weten wij wie zij is. Daaruit weten wij met name ook dat deze vrouw niet de weergave is op typologische wijze van de gehele schepping. Dat zou namelijk kunnen. Maar dat is het niet, want via zon, maan en 12 sterren wordt ze geïdentificeerd als Israël. Zij was zwanger, staat er. De vrouw was zwanger. En riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En voordat dat verhaal verder verteld wordt, wordt eerst verteld wat er nog meer gezien werd. Daarnaast, of daar beter nog daar tegenover. Er werd namelijk ook een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Kronen of iets dergelijks. Hè? Het is een ander woord dan het normale woord voor kroon. En daarom is het vertaald met koninklijke hoeden. Maar goed. Kronen dus, we hebben er geen andere woorden voor, denk ik. Andere vertalingen hebben gevonden, diademen. Hoe kom je erop? Dan moet je uitleggen wat een diadeem is. Ik bedoel, dat schiet er niet zo geweldig veel mee op natuurlijk. Hè? Maar in ieder geval, een draak, of een beest in elk geval, maar een draak met 7 koppen, 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dat beest hier, die draak hier, die kennen we hier niet, wordt hier ook niet uitgelegd. Maar wij zouden hem kunnen kennen, althans grotendeels, uit Daniel 7, dacht ik. Ja, Daniel 7. En wij kunnen hem ook kennen uit Openbaring 13, het eerste deel. Want daar komt een beest uit de zee, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Openbaring 13 vers 1, dat is maar een paar versen verder. Daar gaat het verhaal over dat beest verder namelijk. Want het verhaal over de vrouw wordt hier verder verteld in Openbaring 12. Dan gaat het nog over de mannelijke zoon die zij baarde. Daar wordt heel weinig over gezegd, omdat dat natuurlijk vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen, algemeen bekend is. Maar dat zullen we zo nog wel zien. En het verhaal over dat beest, die draak, gaat verder in Openbaring 13. En dan blijkt er nog zo'n beest te zijn. Maar goed, daar hebben we het nu nog niet over. Maar vooruitgrijpend op Openbaring 13 moet ik natuurlijk zeggen dat deze draak een weergave is van de tijden der heidenen, zo heet zoiets in de Bijbel, de tijden der heidenen, of anders gezegd, het is een weergave van de wereldrijken uit de heidenen die achtereenvolgens aan de macht geweest zijn in de dagen sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling. Of heel ruw gezegd, vanaf de Babylonische ballingschap. He? Toen het Joodse volk, de 2 stammen, Juda dus, in ballingschap werd weggevoerd, zo ongeveer dan. Want vanaf de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, werd de macht van het huis van David weggenomen en teruggegeven naar waar hij dan thuis hoort, namelijk aan Babel. Want de volkeren der aarde vinden nou eenmaal een oorsprong in Babel, sinds de torenbouw van Babel en de daaropvolgende spraakverwarring. Want bij Babel werd de mensheid in volkeren verdeeld. Dat betekent dat alle volkeren per definitie hun oorsprong hebben in Babel. En als het koninkrijk van Israël wordt weggenomen, en het komt dus niet meer terecht bij Christus, want dat is het dan. Het wordt van David weggenomen, het huis van David. Dan wordt het teruggegeven, degene die dan de meeste rechten kan laten gelden. Dat is inderdaad Babel. En daar heeft Nebukadnezar het aan te danken dat hij in de tijd de kans kreeg om zo'n groot wereldrijk op te richten. Want zo zit het. En toen hij zei, dit is toch Babel wat ik gebouwd heb, zegt de Bijbel, daaruit zie je nou hoe krankzinnig die was. Dan wel werd. Of iets dergelijks. Maar dat doet er nou niet toe even. Hè? Goed. Gaan we weer verder. Het is dus een weergave van de achtereenvolgende wereldrijken. Waarbij de nadruk overigens komt te liggen op het laatste wereldrijk. Of althans het laatste deel van die wereldrijken. Namelijk via de 10 hoornen wordt de nadruk gelegd op het 7e wereldrijk. Zijn er nog 7 koppen. En de laatste is uiteraard de 7e, dat kan nooit missen natuurlijk. En als ik hem zou moeten uittekenen, de beesten, zou ik alle 10 hoornen tekenen op de 7e kop. Dat is nog niet het eind van het verhaal, want er komt nog iets achteraan. Maar daar gaat het hier nou verder niet om. Dit is in ieder geval een wereldrijk wat zal bestaan tot het begin van de 1000 jaren aan toe. Een vereniging van 10 staten. Wij spreken dan gemakshalve over een 10-statenbond. Dat kun je zo lekker kort uitspreken. Hè? Goed. Een soort van Verenigde Naties. En men zou ze moeten zoeken, niet in het Verenigd Europa zoals Europeanen denken, maar, of Amerikanen trouwens ook, maar je zou het moeten zoeken inderdaad in het gebied van het Midden-Oosten en namelijk rondom Babel. Maar daar hebben we het nu nog even niet over. Het gaat erom dat dit de weergave is van het wereldrijk, zoals het zich zal voordoen in deze laatste dagen, voorafgaande aan de 1000 jaren, oftewel in de dagen waarin het koninkrijk van Christus openbaar zal worden op aarde. En dan staat er dat het beest daar is. En er staat er, zijn staat trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En we weten nou ook hoe het met die sterren zat. Het wil zeggen dat Israël inderdaad nogal verdrukt wordt. En er staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou. Ja, ik bedoel, de vrouw is overdrachtelijk, de draak is overdrachtelijk. Ik zou niet weten waarom de sterren ook niet overdrachtelijk zou zijn dan, hè. En dus net als in Daniël zijn de sterren of het Heer des Hemels dan een beeld van Israël. En op zijn minst het Joodse volk. Er staat er, de draak stond voor de vrouw die baren zou. Er komen die twee tekenen bij elkaar. De draak staat voor de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind zou verslinden. Tegen die vrouw heeft hij niet zoveel, maar hij heeft wat tegen het kind wat geboren zou worden. En dus staat hij daar opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan gaat het verhaal verder met in één zin, één vers. Ik vind het een prachtig vers, zo kort en laconiek. Ik zie die draak al op zijn neus kijken, weet je wel, dat vind ik heel leuk hoor. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Einde van het gevaar. Je kind wordt geboren en meteen weggerukt. Ja. Nou, zij was Israël. Zij baarde een mannelijke zoon. De vraag is dan, wie is die mannelijke zoon? En het antwoord is, dat staat erachter. Het is de mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. De ijzeren roede is zijn attribuut. Zoals zon, maan en sterren de attributen zijn van deze vrouw, waaraan zij herkenbaar is. En de ijzeren roede van deze mannelijke zoon maakt hem herkenbaar als degene die in Psalm 2 genoemd wordt. Daar zijn we de week zo'n beetje mee begonnen, ongeveer, hè? Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En er staat er dat hij ze hoeden zou met een ijzeren roede en in stukken zou slaan als een pottenbakkersvat. Psalm 2, ga er nou niet meer naartoe, want we hebben hoe langer hoe minder tijd over, hè? Dat moet u nou maar weten. Die mannelijke zoon is dus Christus. In elk geval, dat blijkt uit de ijzeren roede waarmee hij de heidenen hoeden zou. Er is echter een moeilijkheid aan verbonden. Die moeilijkheid is namelijk dat er staat dat het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Deze mannelijke zoon dus. En dat is een beetje moeilijk op Christus van toepassing te brengen, omdat we van hem juist leren dat hij de draak, zal ik dan maar zeggen, de slang of hoe heet die maar, hè, de Satan, de macht der lucht of hoe het maar heten mag, heeft overwonnen. Hij is daar niet voor weggegaan, integendeel, hij is gebleven en heeft hem overwonnen. En bovendien kun je moeilijk zeggen dat de hemelvaart van Christus, hetzij op het eerste paasdag, hetzij op hemelvaarsdag, was een wegrukken tot God en zijn troon. Want het was op zich allemaal een bijzonder rustige en vredige situatie, een gebeurtenis. Daar past het dus niet op. En waar het wel op past, dat is heel eenvoudig, om heel dicht in de buurt te blijven, op de opname van de gemeente. Daar past het op. Want dan blijkt dat hier over die mannelijke zoon weliswaar gesproken wordt, maar dat is niet slechts Jezus of Jezus Christus, maar het is de Christus in de zin van hoofd en lichaam als geheel. Het is namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. En het wegrukken van deze mannelijke zoon is uiteindelijk niks anders dan de opname van de gemeente. Waarna altijd nog wel eens iemand zegt, maar, want spitsvondigheden zijn er genoeg altijd. Hè? Als dat nog iemand die zegt, maar, dan kan het ook zijn dat de gemeente weggenomen wordt in de zin van gezet wordt in de hemel met Christus bij zijn hemelvaart. En dan gaat dit dus over de hemelse positie die de gemeente nu, ook al voor de opname van de gemeente, al heeft. En dan zeg ik, dat is mooi bedacht. Die waarheid op zich is ook juist, maar die staat ergens anders. Dat is wel zo, maar het staat hier niet. Want hier staat dat die draak daar is, 7 koppen, die 10 statenbond is er zelfs, die bestaat al. Sorry. Maar dat is zo. Die tien-statenbond is hier al. Dat zevende wereldrijk is hier al. En pas als dat er is, wordt deze mannelijke zoon weggerukt en tot zijn troon, tot God en zijn troon. Sterker nog, pas als dat er is, wordt die mannelijke zoon geboren. Of beter nog, is de geboorte voltooid. En eigenlijk is dit dus een plaatje van de geboorte van een mannelijke zoon, waarbij het hoofd het eerst geboren wordt en dan pas de rest van het lichaam, als je het nou heel langzaam vertelt. Maar ik moet er meteen wel bij vertellen dat als het hoofd eenmaal geboren is, komt de rest zo ongeveer vanzelf wel. Dan is het wel zo'n beetje gebeurd. Ik heb er niet zoveel ondervinding mee, moet ik zeggen. Maar goed, maar zo zit dat dus. En zo zit met de gemeente ook. Christus is opgestaan, is geboren enzovoorts. En de gemeente komt daar als vanzelf achteraan, als bij wijze van vanzelfsprekendheid. Wij beschouwen het ook net alsof de bevalling al gebeurd is. Zo is het dan ook eigenlijk. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat het pas voltooid is. Let wel, ik praat niet over een individuele gelovige nu. Ik praat over de gemeente in zijn geheel. Die, waarvan de geboorteproces tot in onze dagen voortgang vindt. Ik heb het niet over het wedergeboorteproces van de individuele gelovigen, want daar gaat het hier niet om. Het gaat om de gemeente als zodanig. En dat is pas voltooid op een bepaalde datum. In ieder geval pas als die draak er is, als die daadwerkelijk verschenen is. Maar dan wordt deze zoon weggerukt tot God en zijn troon. Kortom, hier staat uitdrukkelijk dus dat de gemeente wordt opgenomen in elk geval voor de 70ste week van Daniel, voordat die draak gevaarlijk wordt. Dat wil zeggen in elk geval voor de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ik zei het geloof ik niet helemaal goed. Maar we zullen zelfs zien dat het in overeenstemming is met de andere schrift, en dat we hier ook lezen, dat hij daadwerkelijk, dat de gemeente daadwerkelijk wordt opgenomen zelfs voor de 70ste week. Want leest u maar eens verder. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En daar gaat het verder niet meer over. Tenminste, niet expliciet, want het verhaal gaat verder. Uiteraard met wat er daarna gebeurt. Deze uitspraak over haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon kun je dus ook leggen bijvoorbeeld naast vers 1 en 2 van Openbaring 11. Want dat begon ook met het noemen van de opname van de gemeente. Dat is het begin van het verhaal eigenlijk. Het begin van de gebeurtenissen. De tempelmeter, opname van de gemeente en dan hoe gaat het verder? En hier krijg je dezelfde waarheden nog een keer en van een andere kant belicht. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Hoe gaat het nou verder met dat laatste wereldrijk? Die zit het zevende althans, hè? Het zevende wereldrijk, die tien statenbond. En hoe gaat het verder bovendien met Israël? Want dat is wat ons natuurlijk het eerst interesseert. Hoe gaat het verder met moeder? Want daar is de gemeente uit geboren, jawel. Nou, dan staat er, de vrouw vluchtte in de woestijn. Weet u wat ik nou in gedachten heb? Dan zie ik Hagar vluchten naar de woestijn, weet u. Weet u waar die naartoe vluchtte? U mag niet raden, ik moet het gewoon zeggen. Naar Paran. Jazeker, zeker wel. Ja. Nou goed, de vrouw vluchtte naar de woestijn. Ja, staat in Genesis allemaal, hè? De vrouw vluchtte naar de woestijn. Alwaar zij een plaats had haar van God bereid. Dat had Hagar bij gelegenheid trouwens ook. Er werd zelfs water gevonden. Het eerste wat je in de boeken leest over Petra is dat het tot zo'n grote bloei gekomen is in het verleden, omdat er zoveel water was. Je komt er ook in via de zogenaamde sik, maar het is feitelijk een, hoe noemen ze dat, een wadi, een kreek, geloof ik, noemen ze dat in het Nederlands. Er staat af en toe maar water in, meestal niet. Hè? En dan kun je over de bodem van dat beekje, zal ik dan maar zeggen, de stad in en uit. En als er water in staat, wordt het heel vervelend om erin of uit te kunnen. Maar goed, dat even terzijde. Een plaats dus waar water is, een plaats waar het woord van God namelijk is en zelfs zal zijn in de toekomst. De vrouw vluchtte dus in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij, maar wie dat zijn, het is meervoud, maar wie dat zijn staat er niet bij. En dat vind ik het mooiste bewijs voor wat het werkelijk is, hè? Want als het niet bij staat, dan zal het wel een verborgenheid zijn. En als het een verborgenheid is, dan zal het dus wel de gemeente zijn. Why not? Dan weten we tenminste ook hoe het verder gaat met de mannelijke zorg. Alwaar, oh nee, er staat opdat zij, en ik denk dat die zij dus die mannelijke zoon is, maar dan meervoud de gemeente, opdat zij haar aldaar zouden voeden gedurende 1260 dagen. En vanuitgaande dat we hier zitten in openbaring en dat het dus in het gunstigste geval een aanvulling is op wat wij al weten, en in sommige gevallen zelfs alleen maar een herhaling van wat wij al weten. Dat is niks nieuws hoor. Daarvan uitgaande moeten we dus vaststellen dat in vers 5 gesproken wordt over de opname van de gemeente. Namelijk, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En als er staat, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. Dan praten we over de gebeurtenissen van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Waarin Israël, althans het gelovig overblijfsel daarvan, de gelovigen daaruit. Waarin Israël dus vlucht naar de woestijn. Al was het maar alleen omdat dat in Matteüs staat en omdat de twee getuigen dat ongetwijfeld zullen prediken. Hier staat gewoon hetzelfde weer. We hebben uit hoofdstuk 11 bij wijze van spreken de vraag overgehouden. Maar zijn er dan geen gelovigen? Zo ja, waar zijn ze dan als resultaat van de prediking van de twee getuigen? En hier krijg je het antwoord. Naar de woestijn. Alwaar zij een plaats hadden van God bereid. Als ik dat lees moet ik altijd denken aan Jeremia 31. Dat is het hoofdstuk wat bekend is. Omdat daar staat, zie de dagen komen dat ik met het huis van Juda, twee stammen, en met het huis van Israël, de 10 stammen, één nieuw verbond zal maken. Jawel, een nieuw verbond met de 2 en 10 stammen samen. Niet naar het verbond wat ik in het verleden met hun vaderen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Het welk mijn verbond zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Dat is dus Jeremia 31 vers 31 en wat er verder volgt. Maar datzelfde hoofdstuk, wat ook uitgebreid in Hebreeën 8 wordt geciteerd, datzelfde hoofdstuk begint ongeveer met te zeggen, het volk der overgeblevenen van het zwaard, de ontkomenen dus, degene die aan het zwaard en aan de oorlog de strijd ontkomen, heeft genade gevonden, of zal genade vinden, want dat kan net zo goed, in de woestijn. Dat staat er. Dus als je het overblijfsel van Israël wil zoeken, zoek dan niet in Israël. Je zult moeten zoeken in de woestijn. Daar heeft God hen een plaats bereid. En hoewel in het Nieuwe Testament die naam, de naam van die plaats niet expliciet genoemd wordt, gebeurt het wel degelijk in het Oude Testament. Omdat het een plaats is waarin Israël bij gelegenheid nogal eens, of waar de gelovigen nogal eens bij gelegenheid een toevlucht gezocht hebben. En ik verspreek me een beetje, want in het Nieuwe Testament wordt het natuurlijk wel degelijk genoemd. Hè? In een dubbelzinnige uitdrukking, dus kun je hem missen. Hè? Maar als de Heer zegt tot Petrus, als hij een vrouw geweest was, had hij Petra geheten. Hè? Als de Heer zegt tot Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, is dat een dubbelzinnige uitdrukking, omdat je aan de ene kant, zoals kennelijk iedereen weet, spreekt over de uitspraak die Petrus zojuist gedaan had, namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar aan de andere kant zegt hij ronduit dat in Petra, te Petra, die gemeente gebouwd zal worden. Dat betekent in de praktijk dat allen die geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, verzameld zullen worden in Petra. En Petrus zelf vroeg zich later af, hoe zit het nou? Wordt het koninkrijk openbaar of niet, weet je wel? En dat is hetzelfde als, wat heeft de Heer bedoeld? Bedoelde hij mijn getuigenis of bedoelde hij die plaats daar in het zuiden in de woestijn van Edom? En het werd in het midden gelaten omdat het er allebei in zit. Toch Petra dus, in het Nieuwe Testament. Maar goed, dat even terzijde. Bovendien, we moeten natuurlijk oppassen dat niet iedereen dat weet natuurlijk, hè? Want het is de bedoeling dat ze daar toch een beetje verborgen zitten natuurlijk. Hè? Dat hoeft niet iedereen te weten. Nou goed, nee, wij zijn straks toch weg, dus dat geeft niet zoveel. Wij weten het wel, dat moet ook wel, want wij moeten Israël daar voeden. Hoe mijn vader erbij kwam, weet ik niet, maar die zei, maar dat, ik heb nooit zo goed opgelet thuis. Maar die zei, ik geloof dat in de toekomst Israël alsnog het manna zal ontvangen in de woestijn. Toen begreep ik helemaal niet wat Israël in de woestijn te zoeken had, toen. Maar het is me wel bijgebleven. En het is natuurlijk ook zo, Israël zal vluchten naar de woestijn. Door de Olijfberg in elk geval, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar al gedurende de hele eerste helft van de 70ste week van Daniël vlucht men naar de woestijn. Weer iemand tot geloof gekomen, bekeerd, dopen en eruit. Dat gaat trouwens meestal zo, heb ik begrepen. Want ik... Dat hoef ik dus niet uit te leggen. Dat is leuk. Nou ja, goed. Ja, er is wel iemand die het uit wil leggen. Natuurlijk. Zodra je gedoopt wordt, ga je eruit. Nou, dat is daar ook zo. Dat wil zeggen, na de woestijn... En in de woestijn heeft men iets te eten en iets te drinken, maar ongetwijfeld komt er het water uit de rots. En in het Grieks is dat dus weer Petra. In Petra moet dus water zijn, want Petra heet rots en dus is er water. Kan niet missen. Het heet ook echt zo, Sela of Petra. In het Hebreeuws dan wel Grieks. Water moet er dus genoeg zijn. En wat het voedsel betreft. Wel, ik houd het erop. Ik zal dat plastisch voorstellen. Dan vergeet u het waarschijnlijk ook nooit meer. Ik houd het erop dat wij vanuit de hemel het manna strooien. Boven Petra. Hè? Nou, dat is in ieder geval voldoende. Hoe dat precies gebeurt, ja, dat weet ik ook niet zo precies. Maar ik houd het erop dat het in ieder geval een letterlijke waarheid is. En dat alsnog het manna... Net als bij het aanbreken van het oude verbond, hè, dat alsnog het manna bij het aanbreken van het nieuwe verbond zal nedervallen. Toen wisten ze niet wat het was en waar het vandaan kwam, behalve Werner Keller natuurlijk, maar dat kan ik hier niet vertellen in Duitsland. Maar goed, hè? Onbekend, heel goed. Maar wij weten waar het vandaan komt, uit de hemel. Wij weten bovendien dat het een uitbeelding is van het woord Gods. En dat hebben wij in ruime mate verhanden, want het woont immers rijkelijk in ons, naar ik mag aannemen... Ja, ik weet ook niet hoe dat gaat, maar letterlijk betekent het in elk geval, hè, dat wij niet stilzitten na de opname van de gemeente. Dat had u toch ook niet gedacht, hè? Maar als u me vraagt, wat doen we dan na de opname van de gemeente? Nou, bijvoorbeeld manna strooien of zo. Ja. Zorgen voor Israël, zorgen voor onze moeder. En bij nader inzien, zorgen voor de bruid. De bruid. Want tot Israël werd gezegd, uw kinderen zullen u trouwen. Zodat de gemeente verbonden wordt aan de bruid, namelijk Israël, maar in ander opzicht is dat Israël ook de moeder. Ja. Nou, over Freud hebben we het al gehad. Ik hoor de nieuwe variant. Eet meer Freud, want daar blijf je jong van. Dat is alleen voor de intellectuelen onder ons. Maar goed. Jung, dat was een leerling namelijk. Maar goed, dat even terzijde. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Dan is het verhaal compleet, namelijk eerst... De opname van de gemeente, daarna de vlucht van de gelovigen uit Israël in de eerste helft van de, let op, in de eerste helft van de 70ste week naar de woestijn, omdat ze daar in de tweede helft van de 70ste week als de verdrukking, de dag van de benauwdheid van Jacob, als de verdrukking van die 1260 dagen is uitgebroken, omdat ze daar dan bewaard zouden worden. En daarna is het natuurlijk zo, maar dat staat hier niet, dat als die 1260 dagen voorbij zijn, dan meldt zich daarna nog een categorie, nog een groep uit Jeruzalem. Maar dat zijn degenen die de grote verdrukking daadwerkelijk in Jeruzalem hebben overleefd en die aan het eind van de 70ste week van Daniël dus de naam des Heren hebben aangeroepen en die door de Olijfberg alsnog vluchten naar Petra. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar eigenlijk komt het erop neer... Ja, Daar begin ik weer aan. Maar het komt erop neer dat degenen die in de eerste helft van de 70ste week vluchten naar de woestijn, die hebben een geloof net als u en ik. Die geloven dat Jezus van Nazareth de beloofde Christus is, want dat is altijd wat gepredikt wordt. Dat is de prediking. Niks anders hoor, dat is de prediking. Iemand die gelooft, ik heb het aan Petrus gevraagd, hè? Aan Petra, aan Peter, nou ja goed, heb ik gevraagd en die zegt, o, dat deze Jezus, tot Jezus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is inderdaad geloof. En wie dat niet gelooft, is geen gelovige. Daar gaat het om, misschien religieus, maar zeker geen gelovige. Nou goed, die lui die in de eerste helft van de 70ste week na de woestijn vluchten, geloven dus in Jezus van Nazareth als de Messias, zijn volledig op de hoogte van dat hij eenmaal gekruist is en zijn leven gaf en verworpen werd door Israël enzovoorts. En ze gaan naar hem uit buiten de lege plaats. Maar ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat aan het einde, nou donkerbruin, het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat aan het einde van de 70ste week men niet tot aanroepen komt van de naam van Jezus, maar komt tot aanroepen van de naam van Jehovah, dat men in de grootste benauwdheid de God van het Oude Testament aanroept en zijn naam uitspreekt, wat op zich al een wonder mag heten, dat men de naam Jehovah durft uit te spreken, hoe hij dan ook uitgesproken dient te worden, want dat weet ik niet. He? Maar men doet dat, men roept de naam des Heren aan, waarbij Jehovah uit Zacharia 14 en uit Zacharia 12 niet te vergeten, verschijnt op de Olijfberg en zij weten dat het Jehovah is, maar zij weten niet dat het Jezus is. En daarom vragen ze hem Zacharia 13... Wat zijn toch die littekenen in uw handen? En daar komt de Bijbelse gedachte van, dat Israël officieel als volk, het overblijfsel dan, pas tot geloof komt, aan het einde van de 70ste week, nadat men gezien heeft. Maar het punt is, men roept Jehovah aan zonder te geloven in Jezus als de Christus. Men bekeert zich dus eerst tot de Heere, nou wordt het heel nauwkeurig, hè? Men bekeert zich tot de Heere die dan verschijnt, precies zoals in Handelingen 3 staat, hè? Bekeert u toch, hè? Ze bekeren zich tot de Heere, men roept de naam des Heeren aan en pas nadat hij verschenen is, herkennen zij hem als Jezus van Nazareth, aan de littekenen in zijn handen en voeten en in zijn zijde. Daar komt het verhaal vandaan dat Israël eerst zal zien en dan geloven. Maar vergis u niet, zij komen eerst tot bekering. Dan zullen zij zien en daarna geloven. Dat is de volgorde. Dat moet je vooral goed uit elkaar houden. In Jeruzalem roept men de naam des Heren aan, dat is strikt genomen bekering, een terugkeer tot de God van het oude verbond, tot Jehovah. Daarna verschijnt hij en zien ze hem en dan komen ze tot geloof. En de moeilijkheid hierbij is ontstaan doordat begrippen als geloof en bekering misbruikt zijn geworden en allerlei betekenissen zijn aan deze woorden gehecht zonder verder duidelijke Bijbelse grond. Dat is het probleem. Maar zegt u niet, Israël komt vanzelf al tot bekering als de Heer aan hen verschijnt. Nee, het moet eerst tot bekering komen, dan verschijnt hij pas. En dan pas bij nader inzien blijkt hij Jezus van Nazareth te zijn. En het kon best eens wezen, ik acht het ook zeer waarschijnlijk, dat zij niet op de Olijfberg hem zien als Jezus van Nazareth, maar dat ze pas in Petra hem zien als Jezus van Nazareth. Pas als de vlucht compleet is, uiteraard zullen we wel wat anders aan het hoofd om te kijken hoe het er precies uitziet, gedetailleerd. He, dus ik denk dat men vlucht naar Petra en in ieder geval dat men pas buiten het land en waarschijnlijk in Petra elkaar ontmoet. Daar heb je dan twee soorten van overblijfsel, zal ik maar zeggen. Het ene deel gelooft in Jezus van Nazareth als de Messias en het andere is tot bekering gekomen tot de Heere en die twee kunnen elkaar het leven nog danig zuur maken. En pas bij nader inzien komen zij tot elkaar en zullen ontdekken dat Jehovah en Jezus de Christus precies dezelfde zijn. En dan ontdekken zij wat vele christenen vandaag nog steeds niet ontdekt hebben. Ja, helaas. Maar zo is het wel. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik kan het nooit uitleggen zo snel, hè. Dat is het verhaal van David en Absalom. De ene is een type van Jehovah, de andere is een type van Jezus Christus. De ene helft van het volk loopt achter de een aan, de ander achter de vader aan, zou ik maar zeggen. De andere helft loopt achter de zoon aan, maar het eind van het verhaal is alles weer gewoon één. En van Absalom wordt niet meer gesproken, het is gewoon David. En iedereen bedrijft rouw om Absalom. Alle geslachten des lands zullen over hem rouw bedrijven immers. Dat is de kortste verklaring die ik ooit gegeven heb, geloof ik, van die geschiedenissen. Maar dat is het. Daarbij verlaat men ook het land. En komt vervolgens weer terug. En zelfs over de Jordaan. En daar is ook sprake van jaloezie tussen de stammen van Israël. Ik meen inderdaad tussen Juda en Efraïm. En dus eigenlijk tussen de 210 stammen. Misschien dat ik me vergis, maar u moet het dan mezelf even nakijken. Ik wist ook niet dat ik het hierover zou hebben. Maar zoiets is dat. Die geschiedenis wordt dus al vooraf geschaduwd. Dat wil zeggen, die gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week hebben een voorafschaduwing in deze oud-testamentische geschiedenis in de dagen van David, onder andere. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Het verhaal is gewoon eerst de wegrukking van de mannelijke zoon, dus de opname van de gemeente. Daarna 3,5 jaar, dus ook 1260 dagen, waarin de vrouw, de gelovigen uit Israël, dus gelegenheid krijgen te vluchten naar de woestijn. Daarna 1260 dagen in de tweede helft van de 70ste week, waarin die vrouw en dus het gelovige overblijfsel bewaard wordt in de woestijn. En daarna pas de samenvoeging van ook met degene die aan het eind van de 70ste week alsnog de Heren aanroepen en alsnog tot de ontdekking komen dat Jezus van Nazareth en Jehovah precies dezelfde zijn. Of is, dat weet ik ook nooit, maar zo is het, hè. Nou, dan hebben we vervolgens vers 7 van Openbaring 12. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, dan weet je dat ook weer. Want wanneer zal Michael opstaan en het volk Israël verlossen? Wanneer zal hij opstaan als het grote verdrukking zal zijn, hoedanig het niet is geweest van het begin, dat er een volk was op aarde en ook niet meer zijn zal. Kortom, dat is Daniel 12 vers 1. Dat wil zeggen, vanaf de aanvang, althans van voor de grote verdrukking, zal Michael opstaan en werken aan de verlossing van Israël. En dus krijg voeren tegen de draak. Klopt precies. En begrijp me nou goed, in vers 6 zijn we aangekomen gewoon bij het begin van de grote verdrukking. Hè? De vrouw vlucht naar de woestijn. Want daar is een plaats waar ze 1260 dagen bewaard zal worden. Maar we zijn bij de bespreking daarvan dan feitelijk nog bij de aanvang van de grote verdrukking. En dan staat er prompt en dan zal Michael opstaan. En we hebben dat meegelezen, zeg ik dan. Nou, dat was Daniel 12. Zodat het hier ook even op een rijtje gezet wordt. Daniel 12 vers 1. En dat heb ik ook al aangehaald. En dan staat er, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Het meest logische, het ook eenvoudigste, lijkt mij te zijn dat deze strijd van Michael tegen de draak zich echter niet afspeelt in het midden van de 70ste week, maar aan het begin daarvan. Kijk, u zegt dan misschien, maar dan staat het hier niet op volgorde. Maar dat is een misverstand, hè? Dat is altijd een misverstand. Het staat wel op volgorde. Eerst wordt verteld wat er met de mannelijke zoon gebeurt. Want je moet een volgorde kiezen dan. Nou, die zoon wordt het eerst genoemd. Opname van de gemeente. Dan wordt gezegd wat er met de vrouw gebeurt. Vanaf dat moment vlucht hij naar de woestijn en heeft daar een plaats. 1260 dagen. En nou is de volgende vraag, en wat gebeurt er met de draak? Want het was de derde, de driete inboende, zeggen ze geloof ik hier in de buurt. De draak, wat is daar nou mee? En het was geen verbond eigenlijk. Hè? Maar goed, wat gebeurt er met de draak? Wel, Michael staat op. Een engel, de aartsengel. Gewoon Christus dus maar, hè. Maar daar ga ik dan niet meer op in. En waar voert die strijd tegen? Tegen de draak, tegen Satan zelf eigenlijk. En voor zover die in de hemel is, wordt hij uit de hemel geworpen. Dat is wat hier staat. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zodat we hier binnen drie versen vermeld vinden dat de mannelijke zoon naar de hemel gaat. En dat de draak en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. En het meest logische lijkt mij te zijn dat dat gebeurt bij dezelfde gelegenheid. En ik geloof dus inderdaad, daar ben ik stellig van overtuigd, dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. En dat verklaart de turbulente gebeurtenissen die zich ineens op aarde afspelen. Omdat Satan niet meer een hemelswezen is, zal ik maar zeggen, maar hij is nou uit de hemel zelf geworpen. Hij neemt nu gestalte aan op aarde. Hij doet dat op de wijze waarop die boze geesten in het algemeen gestalte aannemen op de aarde. Ze kruipen gewoon in een mens. En daarna spreken wij over bezetenheid en dat soort zaken meer. En weet je veel, daar ga ik nog maar niet op in, hè. Maar zo zit dat. En Satan pikt natuurlijk precies een mens uit op aarde die de meeste kansen geeft. Hij zoekt een uit die flink aan de macht stond, die nog een carrière voor zich heeft. En dat is ongetwijfeld die aanstaande koning van Babel. De koning van dat laatste wereldrijk. Daar komt het op neer. Zodat die beschouwd moet worden als de personificatie van Satan op aarde. Incarnatie moet je niet zeggen, want dat wekt de verkeerde indruk. Alsof hier of daar weer een maagd is zwanger geworden. Maar nu niet uit de Heilige Geest, maar uit de boze geest enzovoorts. En dat is het dus niet. Hè? Dat wordt wel eens verteld in alle naïviteit. Maar dat is het niet. Dat is iets wat Satan niet kan. Maar wat er wel gebeurt is dat Satan gestalte aanneemt op aarde in de persoon van een mens. En dat geeft die mens ook bovennatuurlijke krachten. Goed. Dus de draak en zijn engelen worden uit de hemel geworpen. En er is voor hun geen plaats meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang. Niet te verwarren met de slang in het algemeen. Want dan zou het wel eens Christus kunnen zijn. Maar dat is de slang die van beneden verhoogd wordt. Dat is Christus. De verhoogde slang. Maar je hebt ook een oude slang, die er van daarvoor is, die vernederd wordt en die wordt uit de hemel geworpen. Dat is ook stuivertje wisselen. En dan praten we weer over hetzelfde. Christus naar de hemel, Satan eruit. Maar dat is hetzelfde als de gemeente naar de hemel en Satan en zijn engelen eruit. Oftewel, Christus en de zijnen geplaatst in de hemel en Satan en de zijnen geworpen op de aarde. Of de heerschappij, wat gaat over een troon, gegeven aan Christus inclusief de gemeente. En de heerschappij in de hemel afgenomen van Satan inclusief zijn engelen, dienaren, geesten of hoe ze maar heten mogen. Oftewel, de plaats die nu ingenomen wordt door Satan en zijn engelen, is de plaats die in de toekomst ingenomen wordt door de gemeente. Dat is het eigenlijk, dat is gewoon een omwisseling. Waarbij we bovendien nog even moeten aanstippen dat het dus niet zo is dat Satan in het verleden al uit de hemel geworpen is. Dat schijnen velen te denken, ik verbaas me er elke keer weer over, maar daarom zeg ik het ook elke keer nu maar weer. Hè? Hij is niet uit de hemel geworpen, dat moet nog. Ik weet ook niet waar het verhaal vandaan komt eerlijk gezegd. Want in het Nieuwe Testament en Nieuwtestamentse brieven wordt uitdrukkelijk gesproken over Satan als de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht enzovoorts. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat is een hemelswezen. En daar is hij nog steeds en daar is hij ook nog steeds aan de macht. Die oefent hij in de praktijk uit. Ongeacht of hij daar nou recht op heeft of niet, want dat is een theoretische zaak eigenlijk. Hij zal daar uitgeworpen worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nou goed, lezen wij verder. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel. Maar dat is de Griekse term, diabolos. En satanas, en dat is de Hebreeuwse term. Duivel betekent dat hij alle dingen door elkaar gooit en omkeert. Diabolos, hij gooit alles. Gooit alles doorheen. En Satanas is Hebreeuws voor tegenstander. Nou, Satan eigenlijk dan, maar ze hebben het een beetje vergriekst hier. Nou, de tegenstander, degene die alles door elkaar gooit, die zelfs de wereld binnenste buiten keert en dat soort dingen meer, weet je wel, die is dat, hè. Die de gehele wereld verleidt, niet verleiden zal, maar die de gehele wereld verleidt, want dat is wat hij nu nog steeds doet. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen, zodat men dan op aarde wel zal denken, er zijn buitenaardse wezens geland en dat soort dingen meer. Hè? Nee, dat meen ik vrij serieus hoor. Dat zullen ze waarschijnlijk denken. Hè? Bijzonder begaafde mensen ineens enzovoorts. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Er staat trouwens wel ergens, maar het was in, het was eerder al, hè? In Openbaring 9 wordt daar namelijk ook over gesproken. Maar dat is alleen even voor de statistiek, want daar ga ik niet verder op in. Het is me veel te moeilijk nu. Dus u bent gewaarschuwd. Dan staat er verder in vers 10 en ik, van Openbaring 12. En ik hoor een grote stem zeggen in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk, wat eigenlijk drie keer dus gewoon het koninkrijk is, hè. Want de zaligheid, weet je wel, dat hebben we al eens gezien, is in veel gevallen, blijkbaar uit het verband, de aanduiding van het koninkrijk. Nu is de zaligheid en de kracht van het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Hoezo dan? Want zover is het toch nog niet, dat duurt toch nog 40 jaar? En is het antwoord, jawel, maar dat is omdat de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En als die eenmaal uit de hemel geworpen is, dan kun je net zo goed zeggen, het koninkrijk is geworden van Christus. En in ieder geval, in de hemel wordt dat gezegd, dat het op aarde nog niet gerealiseerd is, doet er weinig afbreuk aan, zou ik zeggen. Want dat gaat natuurlijk nu verder gebeuren. Daar ga ik niet verder op in, want de rest voegt trouwens toch niks, niet echt wat nieuws toe aan wat we nu al besproken hebben. Maar dan kom ik eindelijk bij een onderwerp waar men altijd erg nieuwsgierig naar is. Dat is namelijk dit. Dat we hier te maken hebben met een vrouw, beeld van Israël, die bevalt van een mannelijke zoon. En omdat het de gemeente, Christus, is, is het nog de eerstgeborene eigenlijk ook nog. En daarop, want ik vertel het gewoon even wat snel, hè. Daarop is van toepassing de wetten die beschreven staan in Leviticus 12. Leviticus 12, waar staat in vers 2, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, wanneer een vrouw een geboorte heeft gegeven aan een zoon, zal zij op de, volgens dezelfde voorschriften onrein zijn en wel 7 dagen. Wel nu, wij hebben een vrouw, dat is Israël, zij bevalt van een knechtje, een mannelijke zoon, dan zou zij daarna 7 dagen onrein moeten zijn. En we praten hier over typologie, want de vrouw is Israël, de knechtje is de gemeente. Vinden we die 7 dagen van onreinheid nou ook nog terug, geestelijk? En het antwoord is, jawel, want na de geboorte en wegrukking van de mannelijke zoon passeert inderdaad eerst een periode van 7 jaren. En dat betekent dat de 7 dagen van de onreinheid van de kraamvrouw, zoals dat heet, een type zijn van de 70ste week van Daniël. En het zal duidelijk zijn dat in de 70ste week van Daniël Israël onrein is. Nog ongelovig, maar in ieder geval nog niet geplaatst in het koninkrijk. En daar gaat het maar om. En lees maar verder. Er staat namelijk vervolgens in vers 3. En op de 8e dag, dat betekent na de 7 dagen dus. Op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Want op de 8e dag vindt dan normaal gesproken de besnijdenis plaats. En besnijdenis is een beeld van het wegnemen van de omhulling, heet dat, de voorhuid, omhulling. Dat betekent dat dat wat verborgen was onder de omhulling, en dus eigenlijk onder de voorhuid, openbaar gemaakt wordt. Het is wel een raar praatje voor sommigen, denk ik. Maar niettemin, de besnijdenis is gewoon een beeld van de openbaring van Christus. Die tevoorschijn komt, de opgestane eigenlijk. En u denkt er maar bij wat u erbij denken wil. Want dat is Allemaal pure typologie, hoor. Normaal gesproken is de voorhuid alleen weg in geval van opstanding. Laat ik dat woord er maar netjes blijven gebruiken. Maar bij Israël, Israël wordt geacht überhaupt al leven te ontvangen te hebben bij de uittocht uit Egypte door Gods verkiezing. En dus is daar de voorhuid altijd weg. Daarom wordt het besneden. En als het dan toch ongelovig is en eigenlijk niet Israël is, dan zegt de Heer, ja, die besnijder is, dat kan wel zo zijn, maar dat bij jullie betekent dat niks, want het had eigenlijk helemaal niet mogen gebeuren. Als je niet gelovig bent, hè, dan wordt de Heer niet aan je openbaar enzovoorts, en dan komt er geen leven tot stand en hoe dat allemaal maar heten mag. Nou, ik hoop dat ik dat duidelijk genoeg verteld heb. Waar het nou om gaat is dit, dat de besnijdenis, daar zeggen we wel eens van, het is een beeld van de kruisiging, dat is ook zo. In de zin van, het is het wegnemen van de voorhuid en het wordt meteen aangeduid als vlees, het is het wegnemen van het vlees. En dus is het een beeld van de dood en in de breedste betekenis is het natuurlijk gewoon een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat is maar de helft van het verhaal, want de andere helft van het verhaal is niet dat wat weggenomen wordt, dat is maar een deel. Maar de andere helft van het verhaal is dat iets wat tot dan toe verborgen was, openbaar gemaakt wordt. Zodat het niet alleen is de kruisiging, maar ook de opstanding. Kortom, het is het wegnemen van het oude leven, van de buitenkant, de uitwendige mens. En het is het openbaar worden, en daar gaat het uiteraard om. Het is het openbaar worden van dat wat voorheen verborgen was. Vandaar dat je net zo goed kunt zeggen dat de besnijdenis een type is van de kruisiging, maar ook van de opstanding en meer speciaal ook van de wedergeboorte. En van de wederkomst. Dat wil zeggen, alles wat verborgen was en wat beloofd was, wordt openbaar gemaakt. Ooit in de toekomst. En de besnijdenis is daar de uitbeelding van. En niet alleen toegepast op Christus, hoewel het daar begint. Maar hier zelfs toegepast ook in verband met Israël. Maar wat we dus vinden is, de vrouw geeft geboorte aan de mannelijke zoon. En op de achtste dag, oftewel na 7 jaren, want er komt het op neer, en dus aan het eind van de 70e week wordt de omhulling weggenomen en openbaart Christus zich aan Israël. Nou, dat weten we al, want in die dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Hij zal zelfs zijn klederen wegnemen, dat deed hij trouwens ook op de achtste dag, zijn klederen wegnemen, dus ook omhulling wegnemen, en de wonden in zijn handen en in zijn zij laten zien en zeggen, zie wie ik ben? Hij maakt zichzelf daarmee openbaar. En ik doel nou op een andere 8e dag, ik vertel alles door elkaar, hè? Maar ik doel nou op een andere 8e dag. De 8e dag namelijk, na de opstanding van Christus, een week daarna namelijk. Ja, toen de Heer verscheen aan Thomas, een week na zijn opstanding, aan Thomas die hele week, al die 7 dagen ongelovig geweest was, toen verscheen de Heer opnieuw, op dezelfde wijze, aan dezelfde discipelen, maar nou was Thomas er ook bij. Een beeld van Israël, en hij laat zich aan hen zien, vertoont zich aan hen, enzovoorts. En het wordt hier voorgesteld door dat op de 8e dag het vlees zijn voorhuid besneden zal worden. Kortom, het is een beeld van de openbaring van Christus aan Israël ter gelegenheid van hun bekering eigenlijk. En hetzelfde geldt voor de bekering of voor het geloof van Thomas. Dat is een beeld van de bekering van Israël aan het eind van de 70e week van Daniel, een week te laat. Een week te laat, precies een week te laat. Het had gemoed het eind van de 69e week, maar het kwam aan het eind van de 70e week. Precies hetzelfde verhaal dus, hè? Nou goed, maar nou even meteen verder, hè? We hebben 7 dagen, dan daarna de besnijdenis en dan, daarna, vers 4, zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. En dat betekent dat de situatie van de 70e week van Daniel daarna nog voortduurt. En als de 70e week van Daniel gewoon 7 jaar is, kortom, als die 7 dagen staan voor 7 jaar, dan staan de 33 dagen die daarop volgen uiteraard voor 33 jaar. Nou, dat moesten we nog even weten, want dat daar zo'n periode was tussen het einde van de 70e week en de volledige openbaring van het koninkrijk bij de aanvang van de 1000 jaren, dat er zo'n periode was, dat wisten we al. Dat blijkt in ieder geval uit Matthäus 24, maar ook gewoon uit de logica. 70 weken zijn alleen bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Maar hoe zit het dan met al die andere volkeren? Want de 1000 jaren beginnen als alle volkeren aan Christus zijn onderworpen. Daar moet dus per definitie tijd tussen zitten. En vervolgens, als 144.000 uit de stammen, uit 12 stammen van Israël het evangelie prediken aan de volkeren, dan kan dat alleen maar nadat Israël eerst zelf tot bekering gekomen is. En al aangezien Israël tot bekering komt aan het eind van de 70ste week, kan de prediking door de 144.000 dus slechts plaatsvinden na de 70ste week. Maar de 1000 jaren beginnen met alleen maar gelovigen, dus moeten ze prediken voor de 1000 jaren, maar na de 70ste week. Dus er zit ruimte tussen. Dus heel eenvoudig, eigenlijk. Hè? Ja, kom er maar eens op, zeggen ze dan. Hè? Maar goed. Maar zo zit dat dus. We weten alleen de tijd niet, we weten niet hoe lang het duurt, maar dat halen we gewoon uit de typologie. Dat is makkelijk genoeg. Waar nog bij komt, alle dingen die te maken hebben met wat nog behoort tot de dagen waarin het koninkrijk verborgen is, dat al die dingen gewoonlijk worden weergegeven in de typologie. Daar is typologie voor. Daar is de typologie überhaupt voor. En daar vinden we dus ook terug. De 7 jaren werden dan letterlijk genoemd, maar via de 7 dagen in deze parallel komen we tot de conclusie dat dus inderdaad 33 jaar daarna nog zullen passeren, waarin Israël nog steeds onrein is, waarbij ook staat: niets heiligs zal zij aanroeren, namelijk tot het heiligdom zal zij niet komen. Wat is het heiligdom in het gunstigste geval? De tempel. Nou, er staat überhaupt geen tempel, dus tot het heiligdom zal zij niet komen is dan wat overdreven. Nee, het punt is gewoon, de uitspraak betekent dat zelfs de tempel niet gebouwd zal worden. Dat klopt ook, want die wordt pas gebouwd in de 1000 jaren. En dat is ook makkelijk genoeg te vertellen. Nou, we toch echt mijn goede aantekeningen nog steeds niet kunnen vinden. Ik had een mooi lijstje van al die plaatsen waarover 7 en 33 jaar gesproken wordt. En nou heb ik het ergens laten slingeren, denk ik. Maar goed, dan maar even uit het hoofd. Helaas, is niet anders. Wij vinden namelijk dat van Daniel gezegd wordt, nee, van David gezegd wordt in Samuel, dat hij geregeerd heeft, hoe lang? 7 jaren in Hebron over Juda, de 2-stammenrijk dus eigenlijk. Officieel bestond dat nog niet eens, want de scheuring kwam pas tot stand 80 jaar later, na de regeringen van David en Salomo. Maar niettemin, David regeerde oorspronkelijk 7 jaar in Hebron over de 2 stammen, in ieder geval over Juda, Joodse volk, kun je dus rustig zeggen. Ja, of we gaan al die teksten kunnen vinden, weet ik ook niet. Wat zei het? 2 Samuel? 5? Vers 5, ja. 2 Samuel 5, vers 5. Waar staat, 30 jaar, vers 4 is dat, 30 jaar was David oud als hij koning werd, net zo oud als Jozef overigens. 40 jaren heeft hij geregeerd, te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden, afgerond op jaren zijn het er dus 7. En te Jeruzalem, over de 12 stammen van Israël, regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Hebben u dat? Dus 7,5 jaar over de 2 stammen en daarna 33 jaar nog over alle 12 stammen. En ik zeg steeds 7 en 33, hoewel er natuurlijk staat 7,5. Maar ze worden hier ook bij elkaar opgeteld en dan blijkt het toch te zijn 7,5 plus 33 is 40. Hè? Hoe staat hier? Dus afgerond zijn het 7 jaren. En dan is de vraag natuurlijk, waar is het half jaar gebleven? Nou, in het verleden werd het gewoon afgerond. Dat is heel gemakkelijk. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar er zit erin dat de regeringsjaren van koningen niet gerekend werden vanaf de feitelijke troonsbestijging, maar met terugwerkende kracht gerekend werden vanaf de voorafgaande eerste Nissan. En daardoor krijg je soms dat de regeringsjaren elkaar overlappen. Als je het nauwkeurig neemt, is 7 jaar 6 maanden, maar neem je ze bij elkaar, dan is het 7 jaar, want die 6 maanden worden vervolgens via de terugwerkende berekening gerekend bij de daaropvolgende 33. Dat is heel gemakkelijk. Maar het leuke daarvan is dat wij die dat halve jaar ook al besproken hebben. Want ik heb in de gauwigheid even vermeld dat aan het einde van de 7e week de verschuiving van de maandentelling met een half jaar, dat die weer teruggezet wordt. Dat wil zeggen, bij de uitocht uit Egypte werd de 7e maand verklaard de eerste te zijn. Maar bij het einde van de 70ste week wordt die eerste maand waarin dat gebeurt alsnog verklaard de 7e te zijn, zodat het achteraf bleek grote verzoendag geweest te zijn toen de Heer verscheen op de Olijfberg. Want bleek ineens de 10e van de 7e geweest te zijn. Achteraf wordt het gewoon teruggezet. Dan wordt de oude telling weer opgenomen. Dat is het verhaal. En dan ben je dus een half jaar kwijt. Nou, zo raak je van zo'n half jaar af. Daar zit het hem in. Het is 7 of 7,5. Want de 7 jaar lopen of uit tot 1 Nisan, of 10 Nisan van mijn partan. Of tot 10 Tisri. Want die 10 Tisri wordt erbij getrokken. Wel, het is letterlijk natuurlijk op de kalender, komend uit het verleden, Nisan, de eerste maand namelijk. Maar achteraf wordt die maand verklaard, er zijn de 7e maand. Ga je dat daarna gewoon wiskundig mee rekenen? Ja, dan ben je halve kwijt. Was het nou 7 jaar of was het nou 7,5 jaar? Heb je dat? Duurde het nou tot januari of tot juli? Ja, als dat hetzelfde geworden is, dan wordt het achteraf moeilijk rekenen. Kan dus allebei. En dit kan ook allebei, want hier in 2 Samuel 5, vers 5, lezen wij weliswaar dat hij regeerde 7 jaar en 6 maanden te Hebron en 33 in Jeruzalem. Maar er is echt nog een andere plaats waar staat dat hij 7 jaar regeerde in Hebron en 33 in Jeruzalem. Er wordt een half jaar ook weggelaten. En typologisch hebben we daar ook al geen enkel probleem mee. Het kan allebei, het maakt namelijk geen enkel verschil. Ja, we hebben eerst hier 2 Samuel 5 vers 5. Daarna hebben we wel 2 Samuel 2 vers 11 hebben we dan nog. Waar staat dat David koning is geweest te Hebron over het huis van Juda 7 jaren en 6 maanden. Daar staat er dus hetzelfde. 7 jaar en 6 maanden in Hebron. En daarna komen we nog terecht in 1 Koningen 2 vers 11. De eerste tekst die ik noemde was 2 Samuel 5 vers 4 en 5. De andere was 2 Samuel 2 vers 11, waar alleen de 7,5 jaar in Hebron genoemd worden. Komt dus met elkaar overeen. En nu gaan we naar 1 Koningen 2 vers 11. Waar staat: de dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. 7 jaren, nou niet 7,5, maar nou staat er gewoon 7. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron en in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. We hebben dus precies hetzelfde, 7 en 33. En wat in het verleden gebeurt, dus gebeurt in de toekomst eigenlijk ook. Regeringsjaren van koningen worden met terugwerkende kracht gerekend vanaf Nisan. Dus het kan best zijn dat David 7,5 jaar geregeerd heeft in Hebron, dat staat er ook. Maar toen dat halve jaar voorbij was, werd hij koning over alle 12 stammen van Israël. Als je dat gaat rekenen, nieuw, koning over alle 12 stammen, wordt het gerekend met terugwerkende kracht vanaf Nisan. Nou, aangenomen dat hij in Tisri, de 7e maand, dus koning werd over alle 12 stammen, dan wordt het gerekend alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 Nisan. Daar heb je half jaar. Dan is het toch 7,33. Hoewel, als je het apart neemt, was het 7,5 jaar in Hebron. Nou, in de toekomst gebeurt in ieder geval precies dat. He, namelijk, het is Nisan, maar het wordt verklaard Tisri te zijn. Reken je tot Tisri. Dus ja, dat kan niet anders. Het moet 7,5 jaar gerekend worden. Maar in werkelijkheid, in dagen uitgerekend, was het echt 7 jaar. Het kan allebei dus. Nou goed, dit lijkt me voorlopig wel voldoende wat deze teksten betreft. Er staan er een stuk of 4 hoor over de regering van David. 2 waar staat 7,5 en 33 en 2 waar staat 7 en 33. Nou, het punt is nu, u weet dat ik op de zondagsschool geweest ben. Daar heb ik geleerd dat de regering van David een beeld is van het koningschap van Christus terwijl hij zijn koninkrijk opricht. En dus Het is een beeld van Christus in de dagen van zijn wederkomst. De oprichting van zijn koninkrijk. David was de man met bloed aan zijn handen. Weet u wel. Hij streed tegen de Filistijnen, overwon en ook enzovoorts. Maar daarom mocht hij de tempel niet bouwen. Tot het heiligdom mocht hij niet komen. Begrijpt u nu wat zijn uitdrukking kan betekenen? Tot het heiligdom mag hij niet komen, kan betekenen. Hij mag niet naar de tempel, maar het kan ook betekenen. Hij mag de tempel niet bouwen. En David mocht dat niet. Al die 40 jaren niet. Nou, David is een type van de Heer in de dagen van zijn wederkomst en de oprichting van zijn rijk. Dat zijn dus precies deze 40 jaren. Die ook dan verdeeld zijn in 7,5 eventueel. Maar 7 en 33. Precies zoals de regering van David. Waarna Salomo een type is van de Heer in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen in de 1000 jaren. Salomo hoefde niet te vechten. Ik denk altijd dat ze 1000 vrouwen een beeld zijn van de 1000 jaren. Zo zal het wel zitten. En verder maak ik me er maar geen zorgen om. Want die zal hij zelf wel gehad hebben. Maar goed. He? Dat even terzijde. Maar zo zit dat. En die parallel die herhaalt zich dus. Overigens. Saul met name. Is dan een type van de Heer in zijn eerste komst. Ja, daar is ook wat misverstand over. Maar het is echt zo. De gezalte des Heeren die zijn leven verliest en wiens koninkrijk wordt weggenomen. Ook van Saul zou gezegd kunnen zijn, hij zou niet hebben. Alzo zal het koninkrijk van u worden weggenomen. Maar de Heer Jezus kreeg het terug. En daarom stond er in 2 Samuel 7, ik zal van hem mijn geest niet wegnemen zoals ik die van Saul heb weggenomen. Weet u nog, daar zijn we de week ongeveer mee begonnen met die uitspraken. Dan hebben ze achter elkaar. Saul, de Heer in zijn eerste komst. David, de Heer in zijn wederkomst en de oprichting van zijn rijk, 7 en 33 dus. En daarna Salomo als type van de echte vredevorst van Christus, die meer is dan Salomo. Nou, daarna hebben we nog, en dan doe ik het maar even uit het hoofd, 1 heb ik al genoemd. Daarna hebben we nog het in Johannes en in samenhang met Handelingen 1. Ik weet niet precies uit mijn hoofd en dat ik moet zoeken, kost zoveel tijd, hè. Maar dat in Johannes en in samenhang met Handelingen 1 verteld wordt dat de Heer opstond uit de dood en daarna, 40 dagen later, zichtbaar en definitief ten hemel voer. Heb je 40 dagen precies. En die zijn ook verdeeld in 7 en 33, want na 7 en op de 8e dag verscheen hij aan Thomas. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. En dus aan Israël. Net zoals David na 7 verscheen aan heel Israël. Precies hetzelfde verhaal. Ja, en dat is over Mozes zeker, hè? Exodus 24. Ja, ik heb er zelf ook eens uitgebreid naar moeten zoeken hoe het ook alweer was. Want ik vind de geschiedenis van Mozes een beetje verwarrend. Maar in Exodus 24... Vanaf vers 15 lezen wij, toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. Dan is het koninkrijk verborgen, dan moet het nog openbaar worden. Dan is het achter de wolk en dan moet het naar beneden komen nog. Hè? Maar dan staat er, en de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen. Dat is dezelfde plek waar Paulus later was toen hem de gemeentelijke waarheden werden geopenbaard. Sinaï, jawel. De heerlijkheid des Heren woonde daar. En het was Paulus die predikte het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zeker wel, precies dezelfde dingen. Maar dan staat er, en op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. Mozes was eerst 7 dagen in de wolk. En na 7 dagen werd hij geroepen uit de wolk, hogerop. En toen zag hij de Heer. Net als Thomas na 7 dagen de Heer zag. Kortom, deze situatie is een beeld van de bekering van Israël aan het einde van de 7e week van Daniël. De 7 dagen dat Mozes op de berg in de wolk is, de wolk aan de laag, weet u wel, dan ben je in een wolk. Die 7 dagen zijn een beeld van de 7e week van Daniël. Na 7 wordt hij eruit geroepen en verschijnt de Heer aan hem een beeld van de wederkomst van Christus aan Israël op de Olijfberg. En van de besnijdenis. Loopt allemaal parallel, hè? En van de verschijning aan Thomas. En er staat er. Vervolgens. Het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste dienstbergs in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Zodat je hier precies hetzelfde hebt. Mozes is 40 dagen, kalenderdagen dus. Mozes is 40 dagen op de berg verdeeld in 7 en 33. En op de overgang van de 7 naar de 33 ontmoet hij de Heer. Ja, maak er maar eens wat van. Daar waren wij er nog niet, geloof ik. Ja, dat is iets problematischer. Ik trok net al een vergelijking tussen David en Jozef. David werd koning toen hij 30 was. Jozef werd ook koning toen hij 30 was, maar het verhaal van Jozef is nog veel langer. Nou, daar gaat hij dan vlug, hè. Jozef werd verkocht door zijn broers, in de put geworpen en daarna er toch uitgehaald. Dat is een beeld van de dood en opstanding van Christus, want de put is een beeld van de dood. Er was geen water in, betekent er was geen leven in. En in de verklaring wordt het meestal precies omgedraaid. In de put was geen water, dat is maar goed ook, want anders zou je verdronken zijn. Toch? Typologie, men begrijpt het niet, men verklaart het causaal. Nou, daardoor heeft hij overleefd, jawel. Maar typologisch is het net andersom. Er was geen water, dus was er geen leven. Het is een beeld van de dood. En daar werd hij dus uitgehaald. En toen kwam hij buiten Israël terecht, daar gaat het om. En dus in de wereld, het toenmalige wereldrijk, namelijk Egypte. Het kan niet schelen welk het is, maar het was dan Egypte. Het toenmalige wereldrijk. Want zo ging het met de Heer Jezus ook. Na zijn opstanding kwam hij buiten de legerplaats terecht. Toch? En dan eerst in het huis van Potifar. Met die, die had maar één vrouw. Maar goed, hè? Maar dat ging daar niet helemaal goed. Hetgeen een beeld is van hoe het evangelie gepredikt werd aan Israël. Maar dat ging om een of andere reden en op een of andere wijze fout. Dus zette Potifar hem over van zijn privéhuis, Israël. Naar een ander huis waar die vrouw in ieder geval niks mee te maken had. Maar het was wel van Potifar. Anders had hij dat niet eens kunnen doen. Het ene was de privéwoning van Potifar. Het andere was de woning wat het werk van Potifar betrof. En hij stelde Jozef dus weer aan als hoofd van het huis. Maar nou het andere huis van Potifar. Namelijk de gevangenis. Nou, daar zitten wij dus. Want dat is een beeld van de gemeente. Met Jozef aan het hoofd, kan niet missen. En dat wij met Jozef verbonden zijn, wist u al, want Jozef staat bovendien voor het eerst geboorterecht. En voor Efraïm en voor de tien stammen van Israël en wat iets meer zij. Nou, daar zitten wij dus ook. En als we eruit komen, dan is de bakker dood en de schenker leeft nog. Oftewel, het zuurdeesem, de oude mens is weg, maar de nieuwe mens overleeft. Dat is het beeld van die droom, na 2 dagen... enzovoorts. Nou goed, en daarna, want ik vertel me verder, daarna kwam Jozef uit de gevangenis toen hij die dromen moest verklaren. En toen was hij 30 jaar, want hij werd toen koning ook, hè, staat erbij, was hij 30 jaar. Toen moest hij dromen verklaren, maar nou het gekke is, nou ben je in Egypte en nou krijg je meteen alles dubbel, want in Egypte zien ze dubbel, rekenen ze dubbel. In de wereld is sowieso alles dubbel. Maar in Egypte is dat in elk geval. Waarom dat is, zal ik nou niet uitleggen. Maar dat het zo is, is eenvoudig genoeg. Want de farao krijgt 1 droom. Nee, hij krijgt er 2. Toch? Zo was het, hè? Ja, Mitzrayim, Egypte, betekent al dat het dubbel is. Dat het er 2 zijn. Dat is trouwens sowieso waar, want wij spreken zelf ook in verband met de oudheid over Opper-Egypte en Neder-Egypte. En zo verklaart men het ook, het zijn er 2. Maar er zit veel meer achter, want het is vol typologische betekenis. Maar goed, in Egypte krijgt farao een droom over 7 vette koeien en 7 magere koeien die uit de Nijl komen. Boze tongen beweren dat het dus Nijlpaden geweest zijn. Maar dat zal wel niet. Het waren koeien die uit de Nijl komen. Nou komen koeien gewoonlijk niet uit de Nijl, maar typologisch vanzelfsprekend wel. Want farao komt van Far. En far betekent vruchtbaarheid. En de vruchtbaarheid van Egypte komt niet uit de hemel, maar uit de aarde. Daar regent het niet, er komt niks uit de hemel, alles komt uit de aarde. En is uit de aarde aards. Nou goed. Dus de Nijl is de vruchtbaarheid van Egypte, dat altijd door de Nijl werd overstroomd en bracht niet alleen vocht, niet alleen water, maar ook vruchtbare grond voor de gewassen te bouwen, mest of hoe dat maar heet, mag, bouwstoffen. Ik heb er helemaal geen bal verstand van natuurlijk, van tuinderij, zeker niet met zoveel tuinders in ons midden, want er zijn er nogal wat. Maar in ieder geval, de Nijl staat voor de vruchtbaarheid. Farao zelf is de vruchtbaarheid van Egypte, want die heet zo, van far, vruchtbaarheid. En de koeien die uit de Nijl komen, die heten nou eenmaal ook zo, zelfs in het Nederlands. Varzen namelijk. Precies hetzelfde woord. Ook vruchtbaarheid. Het staat gewoon voor vruchtbaarheid. Dus de koeien uit de Nijl komen, staat voor de vruchtbaarheid die door de Nijl geleverd zal worden. Nou, er komen eerst 7 vette en dan 7 magere. En de magere eten de vette op en de magere blijven nog net zo mager. Nou, eten koeien geen koeien. Maar daar gaat het ook niet over. Want in de verklaring is dus eigenlijk heel eenvoudig, eerlijk gezegd. Hè? De verklaring is dus heel eenvoudig, want het betekent gewoon dat er eerst 7, nou ja, jaren, wordt er gezegd, van overvloed zouden zijn. Dat zijn de vette koeien. 7 jaren waarin het land overvloedig zou voortbrengen. En daarna 7 jaren waarin het land niks zou voortbrengen. In ieder geval veel te weinig, zodat er hongersnood zou zijn. Wordt 1 keer verteld. Nee, en daarna nog een keer. Hè? Wordt 2 keer verteld. Want toen waren het ineens 7 vette aren en 7 magere aren. En de 7 magere aren aten de 7 vette aren. Wat je al in je droom niet kunt zien, zeg. Hè? Maar goed. Je krijgt dus 2 keer een droom over 7 en nog eens 7. Maar aangezien in Egypte alles dubbel is, moet je dat gewoon door 2 delen. Hou je 1 droom over, 1 profetie over 3,5 en 3,5. Oftewel, 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. En dan 3,5 jaar van het haastig verderf. Dat is het gewoon. Je moet de cijfers door 2 delen. Nou, Jozef was toen 30 jaar. Daarna leefde hij 7 jaar in overvloed en nog 7 jaar in die dagen van hongersnood. En daarna staat er nog 2 keer, ook 2 keer dus, over Jozef, dat hij 110 jaar oud werd. En een kleine rekensom leert ons dat het verhaal dus vervolgens, nadat hij tot koning werd, verdeeld wordt in 7 en nog eens 7 en 66. Totdat hij 110 jaar oud is, hè. 7 jaar en 7 jaar en 66 jaar. Nou, ik zei al, in Egypte is alles dubbel. Dan wordt het vanzelf 3,5 en 3,5 en 33. Hetzelfde verhaal dus. En op precies dezelfde tijd. Hè? Na de gevangenis, na de gemeentelijke periode, krijg je een periode van 7, 7 en 66 gedeeld door 2. En dezezelfde getallen, deze dubbele getallen, vind je dan ook nog een keer terug in Leviticus 12, waar we er straks even mee begonnen. Want als er een meisje geboren wordt, dan is de kraamvrouw onrein 14 dagen en daarna nog 66 dagen. Zodat je de dubbele getallen daar ook tegenkomt. Maar het zijn dubbele getallen, dat moet je dan alleen maar realiseren. Nou, zo kom je dus aan de 33 jaar tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Let wel, zo kom je niet aan de periode zelf, maar zo kom je alleen aan de lengte van die periode. Het is dus niet echt belangrijk, bedoel ik maar. En nu we het daar vervolgens toch hebben, daarover toch hebben, over de tijdrekening, zal ik u eerst even zeggen dat straks op de balie nog tabellen liggen met jaartallen en enige chronologische berekeningen voor degene die daarin geïnteresseerd is. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is, maar anders moet u bedenken, het is gratis, dus vooruit. Je kunt altijd de achterkant ook nog schrijven. Hè? Maar nu we het over de berekening hebben, chronologie, geef ik even een heel eenvoudig schema. Het schema is eenvoudig, de berekening niet. Maar de berekening geef ik ook niet. De berekeningen staan voor zover nodig op die velletjes papier. En als je er helemaal niet uitkomt, dan kunt u eerst nog de banden over het onderwerp kopen. En als je er dan nog niet uit bent, mag je me opbellen. 50 cent per minuut. Dat is een goed idee eigenlijk, hè? Ik krijg soms hele goede ideeën als ik hier achter sta. Nou goed. Wordt ook een 06 nummer. Nou goed, berekeningen zei ik. Ja, hoe zou ik die nou eens even op bord schrijven? Laat ik het zo doen. Proberen. Ik hoef het niet zoveel uit te vegen. Dacht ik. Vroeger. We zitten namelijk met een berekening die loopt vanaf het einde van de 69e week van Daniël. En dan gaat die berekening van die 69 weken verder in de toekomst, bij het begin van de 70e week van Daniël. Dat wil zeggen verdeeld in 3,5 en nog 3,5. Bijzonder is nu dat de 69e week eindigt met de opstanding van Christus en de 70e week eindigt met de opstanding van Israël. En daar ligt verband tussen. En dat is op de manier waarop de tijd tussen de 69e en de 70e week berekend zou kunnen worden. Als je tenminste goed rekenen kan. Ik zeg niet dat ik dat kan, ik zeg dat dus met alle terughoudendheid. Maar ja, in de Bijbel lees ik wel eens wat en dan, ja, dan, hè? Dan kun je er niet onderuit, hè. Het punt is namelijk dat wij lezen in de Bijbel dat kennelijk tussen de opstanding van Christus en het einde van de 70e week van Daniël, niet tot het begin, maar tot het einde van de 70e week van Daniël, 2000 jaren passeren. Daar zijn nogal wat argumenten voor. Ik geef ze zo uit het hoofd even snel. Dat is namelijk in de eerste plaats dat steeds gezegd wordt dat de opstanding is na 2 dagen. Maar het verhaal over een opstanding na 2 dagen is ook van toepassing op Israël dat na 2 dagen zou opstaan. Nou, als Israël in het verleden tot geloof zou gekomen zijn, zouden die 2 dagen geweest zijn dezelfde als de 2 dagen waarna de Heer Jezus Christus opstond. Maar nu dat niet het geval is, zijn dat geen 2 korte dagen in de zin van etmalen, maar zijn het 2 lange dagen, waarvan Petrus zegt in 2 Petrus 3, 1 dag is als 1000 jaar, en dat betekent niet, het kan lang duren. Want daarna zei je nog, en 1000 jaar is als 1 dag. En dat zou dan moeten betekenen, maar het kan ook heel kort duren. En dan heeft hij dus precies niks gezegd. Zodat dat niet de betekenis van de uitdrukking kan zijn. Heb je dat? 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Als de eerste helft van de uitdrukking betekent, het kan heel lang duren. Dan betekent de tweede helft van de uitdrukking, het kan heel kort duren. En samen is het dus gewoon niks. Dan heeft hij niks gezegd. Zodat er slechts overblijft dat hij 2 keer hetzelfde zegt. Namelijk, 1 dag is als 1000 jaar en die andere 1000 jaar is ook 1 dag. Oftewel, die andere dag is ook 1000 jaren. Met andere woorden, het gaat over 2 dagen van 1000 jaar. Waarbij je moet bedenken dat een dag in het Hebreeuws, yom, van alles kan zijn. Hè? Een korte periode, een lange periode. Blijkt uit, moet uit verband blijken. En als erbij staat dat het 1000 jaar is, zeggen we, nou ja, dan is het 1000 jaar. Dan heb je geen probleem meer. Is het probleem weg, hè? Dan zijn er dus 2000 jaren. 2000 jaren tot aan de wederkomst van Christus en tot aan de bekering van Israël. Diezelfde 2 vind je ook bijvoorbeeld bij Paulus, die op een gegeven moment uit het circuit genomen wordt, dat wil zeggen uit zijn zendingsarbeid. Hij wordt gevangen gezet in Rome, dat is de gevangenis van Paulus, van Jozef in de tijd, hoewel die in Egypte stond, maar het is precies dezelfde. Want de gevangenis van Paulus in Rome is natuurlijk ook gewoon een beeld van de gemeente, waarbij de gemeente ook nog genoemd wordt gevangenen van Christus. En hoe lang was hij daar? Ja, er staat er 2 jaar. En hij predikt het koninkrijk Gods ongehinderd in een gevangenis. Jawel. Aan wie? Aan de gevangenen blijkbaar. Aan allen die ook in die gevangenis kwamen. Daar kon je vrij inlopen overigens, hoor, merkwaardig genoeg. Maar het was wel zo. Nou, over de geschiedenis ga ik nou niet praten. Het gaat alleen maar om de periode. 2 jaren. Daar hebben ze dus ook. Ook een 2, namelijk 2 maal 1000 jaar. Maar de mooiste is natuurlijk nog die van Hosea 6. Waar staat, na 2 dagen zal hij ons weder levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Hosea 6 vers 2, geloof ik. Daar staat het over Israël. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dat betekent dat helemaal keurig 2 gepasseerd zijn. En dat dan de 3e begint. En dan is er opstanding. Wel, dat was zo letterlijk in dagen van etmalen, kalenderdagen. Was het zo letterlijk in verband met de Heer Jezus. Maar het gaat daar niet over de Heer Jezus, maar over Israël. Zodat je ook daar vindt, na 2000 jaar. 2000 jaar na wat dan? Nou, de uitdrukking betekent natuurlijk gewoon met 2000 jaar vertraging. Er zouden eerst 2000 jaar voorbij gaan voordat Israël levend gemaakt zou worden. Maar die 2000 jaren zijn de 2000 jaren van het ongeloof van Israël, uiteraard. Het is dus 2000 jaar na de opstanding van Christus. En dat vind je nog uitdrukkelijker terug in Jozua 3... Allemaal typologie. Vind je nog nadrukkelijker terug in Jozua 3. U leest het voor uzelf maar eens na. Ik heb er gelukkig geen tijd meer voor om het uitgebreid te doen. Jozua 3. Waar Israël door de Jordaan zal trekken. Uit Sittim naar Gilgal. Het land ingaan op de bekende plek door de Jordaan. Weet u wel, die plek, hè? Komen ze nog een paar keer langs, heb ik van de week al gezegd. Maar dan zal men door de Jordaan gaan. En dat moet als volgt. Wanneer zij de ark des Heren hun God zouden zien verrijzen van zijn plaats, want de ark zou voorop gaan met het verzoende deksel erop gedragen door de priesters, dan moesten zij die ark volgen. De traditionele verklaring is natuurlijk dat je goed de ark in het oog moet houden, want men weet dat de ark een type is van Christus. Dat is in ieder geval heel goed om dat te weten. Men moet de ark in de gaten houden, men moet namelijk, want die bewijst namelijk de weg. Jawel, maar er staat niet dat ze dicht bij de ark moesten blijven. Er staat dat ze de ark weliswaar moesten volgen, maar op een afstand van 2000 el. En el betekent gewoon maat. Het is net hetzelfde als dag of tijd. Dat betekent ook gewoon maar een maat. 2000 maten, weet je veel. Maar goed, 2000 ellen. Als het echt ellen waren, was het ongeveer 1 kilometer. Dat is een flinke afstand in de woestijn, hoor. En over heuvelachtig landschap, dan zie je hem echt niet meer. En zeker niet als de ark werkelijk in de Jordaan afdaalt. En dat is wat gebeurde. De ark daalde af in de Jordaan. Hetgeen feitelijk een beeld is van de dood van Christus. En beter nog ook van de verborgenheid. Dat wil zeggen, is heel strikt genomen. Heel strikt genomen is de ark een beeld van de opstanding van Christus. En van zijn koninkrijk. Het is immers een uitdrukking van zijn troon. Het verzoendeksel is immers een beeld van de troon der genade. Wel nu, die verdween in de Jordaan. En daarmee ook uit het zicht. En terwijl dat gebeurde, bevond Israël zich op een afstand van 2000 el. Zodat Israël 2000 el moest inlopen alleen om alsnog op dezelfde hoogte als de ark te komen en dus vervolgens de andere oever te bereiken. En de gedachte daarbij is dat weliswaar eerst de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond, maar dat was pas 2000 jaar later Israël zich in diezelfde positie zal bevinden en zal verenigd worden met Christus. Dat is het verhaal. 2000 el, 2000 jaren, dan vind je het getal helemaal precies terug. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat de berekening niet zo eenvoudig is. Je moet namelijk eerst weten wanneer de opstanding van Christus was. Nou, daar zijn dikke boeken over volgeschreven, dus u mag het wat mij betreft vergeten. Maar zeg nooit wat ik nu zeg waar is, hè? Want het staat niet in de Bijbel. Maar naar mijn beste kunnen, naar de beste gegevens die ik heb kunnen nazoeken, was het jaar 32 van onze jaartelling. Anno Domini. Het jaar onze Heren heet zoiets. Dat is tamelijk laat. De meesten geven een eerdere datum. Maar die zie ik allemaal niet zitten. Dat zijn allemaal trucs waardoor ze het vervroegen. Want dat vinden ze nodig. Maar dat vind ik niet nodig. Dus we laten hem gewoon staan. Het jaar 32 van onze jaartelling is de opstanding van Christus. Dan moeten we 2000 jaren bijtellen. Om te komen tot het einde van de 70e week van Daniël. En het is niet het jaar 2032. Omdat het profetische jaren zijn van 360 dagen en niet van 365,24. Dus je moet helaas dus weer met dagen gaan werken. Je moet 2000 vermenigvuldigen met 360 en daarna delen door 365,24. En dan kom je ongeveer, in ieder geval in het jaar uit, de dag nauwkeurig, dat is eigenlijk niet te doen, maar dan kom je in ieder geval in het jaar uit waarin die berekening afloopt. Dan moet u goed begrijpen dat ik hier nou even een jaartal bij zet. Einde van de 70ste week van Daniël is dan het jaar 2003. 2002, nog wat komt eruit, hè? Ja, dus 2000 vermenigvuldigd met 360, delen de 365,24, optellen bij 32. Dan komt eruit 2002,3, dus dan is 2002 voorbij. En dan zit je dus in het jaar 2003. Makkelijk, makkelijk zat eigenlijk. 2003. Dat is alleen correct als het jaar 32 correct is. En die kun je nooit echt bewijzen. Dus omdat die niet in de Bijbel staat. Dus de berekening, daar sta ik wel voor in. Maar of de uitgangsdatum correct is, daar sta ik niet voor in. Ik denk wel dat het correct is, hoor. Maar ik mag het niet als bijbelstudie aan u doorgeven als feit. Dat heb ik ook nooit gedaan, in het verleden ook niet. Ik zeg het er uitdrukkelijk bij, want ik word soms wel eens een keer heel verkeerd geciteerd. Hè? Nou, 2003. Dus daar trek je 7 jaar van 360 dagen vanaf. Ook van 360 dagen dus. Maar je had ook natuurlijk 1993 jaren van 360 dagen bij kunnen tellen bij het jaar 32. En dan kom je in het jaar uit van begin van de 70ste week en dus de opname van de gemeente. Want u begrijpt toch wel dat de vrouw na de bevalling meteen 7 dagen onrein is en dat er niks tussen zit. En dat dus in hetzelfde jaar van de opname van de gemeente ook de 70ste week begint. En dan zeg ik het nog ruim. Het zal wel niet dezelfde dag zijn, maar dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar de 70ste week begint dus in hetzelfde jaar als de opname van de gemeente. Je rekent dus die 7 jaren terug van 360 dagen. Dan kom je uit, ik heb net mijn eigen aantekeningen ook nagekeken. Dat is, kom je uit in 1996. Dat is dus nog erg lang. Voor sommigen. En anderen moeten haast maken. Omdat ze nou weten dat ze een kleine tijd hebben. Hè? Ja, het is maar van welke kant je komt. Ik bedoel, we weten het toch niet. We hebben er ook niet zoveel aan, hoor. Maar we weten het toch niet. We weten toch niet hoe lang we nog hier zijn en in dit lichaam. Dat kan vandaag nog afgelopen zijn. Zo is het nou eenmaal. Hè? Ik bedoel, dat maakt ook niet zoveel uit. Hè? Maar dat komt eruit. Geef het gewoon blanco als feit. Op mij maakt het ook niks uit welke datum het is. Hè? Echt niet. Wat me wat uitmaakt is die berekening, de feiten, of het klopt, of het in elkaar grijpt, of het logisch is, of het elkaar vertraagt, al deze dingen. En dan zeg ik, ja, dat doet het. Nou goed, 2003 dus en eventueel 1996 komt daaruit. Nog een klein rekensommetje leert ons dat het midden van de 70ste week, het doden van de twee getuigen, het oprichten van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats, valt in het jaar 2000. Dat is een mooi jaar. Als ik het had moeten doen, dan zou ik gezegd hebben, nou, dat plan ik voor het jaar 2000. Hè? Leuk nummer, dat kunnen we mooi doen. Maar het is natuurlijk puur toeval, want de uitgangsdatum is maar 32. Dat is helemaal niet een fraaie datum of zo. Het zegt dus allemaal niks, die cijfers. Maar het is wel aardig dat het zo uitkomt. Het jaar 2000 dus. En dan hebben we nog één berekening uit de Bijbel. Dat is een veel minder bekende. Dat is er één uit Daniël 7. Daniël 7. Waar het gaat over Babel. Niet over Jeruzalem, maar over Babel. Dat is een profetie die gewoonlijk vergeten wordt. Omdat die al vervuld lijkt te zijn. Maar wij hebben langzamerhand geleerd dat alle profetieën al vervuld lijken te zijn. Dat zegt dus niks. Want de vervulling in het verleden staat model voor de uiteindelijke vervulling in de toekomst. Dan vinden wij dat, daarvan, dat we daar in Daniël 4 een droom vinden, niet van Farao, maar van de heerser van het toenmalige wereldrijk, namelijk Nebukadnezar. En hij droomt over een boom die wij kennen uit Matteüs 13, een mosterdboom namelijk. Daniël 4, zeg ik het verkeerd? Daniël 4, ja. Zeg ik het verkeerd? Oh. Nou goed, Daniël 4 dan. Nee, in Daniel 3 vind je de oprichting van de gruwel der verwoesting. Het beeld namelijk, waarvoor men moet buigen. En als men er niet voor buigt, wordt men in de grote verdrukking geworpen. In de vurige oven namelijk. Maar als men er niet voor buigt, wordt men toch bewaard in de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. En dat is het verhaal van de drie vrienden die de vurige oven overleven. U ziet, dat is ook profetie. Maar goed, daar gaan we nou niet verder op in, hè? Dus we gaan naar Daniel 4, daar vinden we de droom van Nebukadnezar over een boom die ontzettend groot wordt. En dat is Babel, staat erbij. Maar vervolgens staat er, dat zijt gij, o koning. Hè? Zeven tijden, maar hoe lang is één tijd? En waarom staat er niet hoe lang die tijd is? Wel, dat is heel eenvoudig. Omdat de droom in eerste instantie in hetzelfde hoofdstuk nog wordt toegepast op Nebukadnezar persoonlijk. Die zegt, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Toen zei de Heer, nee, dat is het niet, je bent gek. Wij zijn natuurlijk gewoon, ben jij gek? En zo was het ook dus. En toen werd hij zeven tijden lang gek. Dat zal niet geweest zijn 2520 jaar, want zo lang heeft hij niet geleefd. Het zal ook niet geweest zijn 70 jaar, 710 jaar, want zo oud is hij misschien niet eens geworden. Het zal ook waarschijnlijk niet geweest zijn 7 jaren, hoewel in Daniel een tijd nogal eens dikwijls een jaar is. Hè. Het zal ook niet geweest zijn 7 jaren, want dan hadden we uit de ongewijde geschiedenis ook wel geweten wat er hier gebeurd was. Dus blijft over iets van 7 maanden of misschien wel 7 weken of misschien wel 7 dagen. Nou, 7 dagen is een beetje te kort, want zijn haar werd lang en zijn nagels ook, geloof ik. Maar dat is weer wat anders, hè? Dus het zal wel wat langer geduurd. Maar 7 maanden lijkt me tamelijk redelijk, maar 7 jaar is wat lang. Kortom, 7 tijden. Toegepast op Nebukadnezar. Maar als dat die droom vervuld is op Nebukadnezar, als dat gebeurd is, dan staat het volkomen overbodig in onze Bijbel, want dan kunnen we er verder niks mee. Dus de profetie en de vervulling van de profetie in één hoofdstuk. Haal het er maar tussenuit, je mist het niet. En dat is ook wat meestal gedaan wordt. Het wordt er tussenuit gehaald, want van profetische betekenis wordt het niet geacht. En uit het boek mis je het dan niet. Maar het punt is dat de toepassing op Nebukadnezar weer model staat voor een veel grotere toepassing ervan. Namelijk niet Nebukadnezar zou voor 7 tijden van het toneel verdwijnen en zijn koninklijke waardigheid verliezen. Maar Babel, de stad die hij zegt gebouwd te hebben, zou gedurende 7 tijden zijn koninklijke waardigheid verliezen. En dat is niet 7 dagen, ook niet 7 maanden, ook niet 7 jaar, ook niet 70 jaar. Want het duurt al veel langer. Het duurt al veel langer. Babel heeft namelijk zijn koninklijke positie verloren. Zijn functie als hoofdstad van de wereld. Heeft het daarna ook nooit teruggekregen. En er is inmiddels al veel meer dan 2000 jaar overheen gegaan. Zodat het enige wat overblijft is het rekensommetje van steeds groter en groter te vervolgen. En dan worden 7. Wel, 1 tijd was immers in een ander deel van Daniel 1 jaar van 360 dagen. Een tijd was dus 360. Het enige wat overblijft is dat we dus die tijd nemen en 7 maal 360 en niet dagen, maar 7 maal 360 jaren. En dat is ongeveer 2520 jaren. En wat zal er daarna gebeuren? Volgens Jehovah's getuigen de wederkomst van Christus. Maar die kwamen uit met de berekeningen in 1917. En nou ja. En in plaats van te zeggen dat de berekening fout was, zeiden ze toen, nou ja, je moet de wederkomst ook geestelijk zien. En ze gingen dezelfde fout in als velen voor hen, laat ik het netjes zeggen deze keer. Hè? En bovendien waren ze verkeerd begonnen met de berekening. Want de 2520 jaren worden gerekend vanaf de val van Babel. Niet de verwoesting, niet de verovering, maar de val van Babel in zijn koninklijke waardigheid. En bedenk dan dat Babel de hoofdstad was van de wereld en van het wereldrijk tijdens het Babylonische Rijk. Maar dat ook was in de eerste jaren, nog lang zelfs, van het Medo-Persische Rijk, want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, waarin Daniel een belangrijke rol vervulde. En in de nacht aan het eind van Daniel 5, waarin Belshazzar, de laatste koning van het Babylonische Rijk, gedood werd. Hè, in die nacht ging het koninkrijk over naar de Meden en de Perzen en Daniel bleef gewoon zitten. En Babel bleef gewoon de hoofdstad van het wereldrijk, alleen heette het nu het Medo-Persische wereldrijk. Dat was in 538 voor onze jaartelling, 538. En het bleef officieel de hoofdstad van het rijk tot in 482. 482 voor onze jaartelling, voor Christus dus. Toen werd het niet veroverd, maar toen hadden de Perzen zo'n last gekregen met de bevolking van Babel, dat ze Babel ontluisterd hebben, enige muren en enige gebouwen gesloopt hebben. En de regering was toch al een hele poos gevestigd. Niet meer in Babel, maar, want woonde de koning niet meer. Maar de koning woonde in, heel gemakkelijk, staat allemaal in de Bijbel, in Susan. De burcht Susan. In het gebied, in een ander, nou ja, een ander gebied in elk geval. Maar niet, in ieder geval niet in Babel. Net zo goed als in Nederland de regering gevestigd is in Den Haag, terwijl Amsterdam de hoofdstad is. En het verhaal is dat de regering in Den Haag zo moeite kreeg met al die Amsterdammers, dat ze zeiden, we maken jullie hoofdstad af en we slopen het paleis op de Dam. En de Westertoren, vooruit. Doen we die er ook nog bij. Hè? Nee, dat is wat er gebeurd is. En dat was in 482. De stad bleef nog bestaan, maar die was toen helemaal niet interessant meer. Daarna werd de stad verlaten en verruineerd. Dat wil zeggen, het werd tot ruïne, maar het is nooit afgebroken of verwoest. Maar het verloor zijn koninklijke waardigheid. En werd met de grond gelijk gemaakt, werd stort in elkaar langzamerhand. En veel van de stenen van Babel heeft men later gebruikt voor de stad, voor de bouw van een andere stad. Namelijk na de dood van Alexander de Grote pas voor Seleukia, zo was dat. Maar dat doet er nou niet toe, Babel verdween dus min of meer van de kaart. Maar het verloor zijn koninklijke waardigheid in 482. Men moet dus 2520 vermenigvuldigen met 360 dagen, want zo lang duurt een profetisch jaar. Daarna delen door 365,24. En dat optellen bij 482, maar niet een jaar nul mee rekenen, die moet je er weer aftrekken. Ja? En dan is de vraag, waar kom je dan uit? Want dan kom je uit in het jaar waarin Babel weer de hoofdstad van de wereld zou worden. En dat dat zal worden, dat staat er in ieder geval in Openbaring. Daar kun je helemaal niet misgaan, hè? En het merkwaardige is die berekening, want we hebben verder geen enkele hint waar het zou moeten uitkomen, maar die berekening komt uit op exact 2003. Nou, exact, 2002 komen zoveel natuurlijk, maar ook in 2003. Zodat als die berekening klopt, die met die andere totaal niks te maken heeft, dan hebben we twee berekeningen op basis van Bijbelse profetie. Twee berekeningen die volledig, maar dan ook volledig los van elkaar staan. Dan heb je dus twee getuigen. Maar ik zeg het, als deze uitgangsdata correct zijn, want we kunnen ze achteraf toch niet controleren, dan hebben we twee getuigen via de Bijbelse profetie die spreken over het jaar 2003 als de grote omwenteling. Want dan is 2003 volgens de ene profetie het jaar van de val van Jeruzalem, en volgens de andere profetie het jaar waarin Babel de hoofdstad van de wereld wordt. Nou, behalve dat die berekening zo uitkomt, is het een volstrekt logische gedachte. Want aan het eind van de 70ste week valt Jeruzalem en daarmee ook Europa, namelijk Moskou en zijn satellietstaten, Gog en Magog, want die komen in Jeruzalem ook aan hun eind. En dan heeft. En als nou nog blijkt dat de Angelsaksische volken, Noordwest-Europa, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Canada, weet je veel. Als nou blijkt dat dat nog de 10 stammen van Israël zijn, dan blijft er naast Israël dus inderdaad eigenlijk geen grote macht meer over dan alleen die Arabische wereld. En dat is het dan ook. En dan laat de koning van Babel, na dit succes, dat twee van zijn vijanden elkaar hebben uitgeroeid, dan komt het ongeveer neer, hè, vernietigd hebben. Laat de koning van Babel, Babel uitroepen tot hoofdstad van de wereld. Of misschien laat hij zichzelf, laat deze Palestijn zich uitroepen tot koning van Babel. En daarmee hoofdstad van de wereld. Dat kan ook. Want het kan zijn dat de figuur die in de 70ste week al macht heeft, pas aan het eind van de 70ste week zich vestigt aan Babel en zegt dat die Irakees daar nou maar eens moet opkrassen. Want dat het koninkrijk bij de Palestijnen terecht hoort en zo. Dat zou ook kunnen, hè? En die vestigt zich daar dan in Babel onder de naam Goliath of zoiets. Dat was toch een Filistijn, de grote vijand van David, de bovennatuurlijke man. Hè? 6 ellen en een span, dat komt in de buurt van de 666, maar laat maar zitten, dat is even terzijde nu. Hè? Maar waar het om gaat is dat dit de twee berekeningen zijn die gelegd worden naast de onderbreking van de profetie over de 70 weken van Daniël. Want het mag dan zo zijn dat de profetie van de 70 weken onderbroken wordt. En dan zeggen we, ja, hoe moet het nou? De klok staat stil. Nou, er zijn twee anderen die gewoon doorlopen. En die allebei dezelfde tijd aangeven, volgens Bartjens. De bekende schoolmeester uit Zwolle, hè? Nou, de Sassenstraat. Nou, dat doet er nou niet toe. Volgens Bartjes is dat zo, hè? Kom je op die, volgens de berekeningen dus, kom je op die datum uit. Zodat ik toch wel met grote mate van waarschijnlijkheid denk dat de juiste data zijn. Over de berekeningen heb ik zelf in ieder geval geen enkele twijfel. Maar de uitgangsdata, nou ja, dat is een kwestie van ongewijde geschiedenis. En dat weet ik dus niet helemaal zeker. Maar zo komen wij terecht bij de datering van toekomstige gebeurtenissen. 2000 jaar voor een verborgen koninkrijk dus. Ja, ja, dat maakt nou niks meer uit. Maar je hebt in Daniël 5 heb je een handschrift op de muur. De verklaring daarvan die heb ik wel in de tabel opgenomen. Deze berekeningen trouwens gedeeltelijk ook. Het handschrift op de muur in Daniël 5. Daniël 4 is de profetie over die boom met die 7 tijden. Maar in Daniël 5 heb je het handschrift op de muur. In diezelfde nacht dat de Belshazzar gedood werd en Babel veroverd werd door de Meden en Perzen. En daar staat op de muur, meneer Tekel Ufarsin of zoiets. En het eigenaardige is dat die woorden vertaald worden met tellen, wegen en verdelen. Dat betekent dus meneer Tekel Peres eigenlijk, hè. Ufarsin, maar dat komt van Feres of Peres. Wegen, tellen en er staat het weegt te weinig. Het aantal is niet genoeg en daarom wordt het verdeeld. Maar tegelijkertijd zit er nog een heel andere waarheid achter. Namelijk dat mene is een mina en een mina is een pond. En dat is een bepaalde hoeveelheid. Een bepaald getal. Een bepaald aantal gera namelijk. En dat staat er twee keer. Zodat je twee keer dat aantal gera krijgt. Daarna staat er tekel, maar tekel is eigenlijk gewoon een sikkel. En dat is ook een bepaald aantal gera. En daarna staat er peres. En peres is een halve mina. En dat is ook een bepaald aantal gera. Zodat er een aantal maten en gewichten op de muur geschreven staan. Tel je die bij elkaar op, is het 2520 gera. Dus er staat gewogen te licht bevonden, geteld en het is te weinig. Het zal verdeeld worden, het wordt gegeven aan de Perzen. Maar terwijl dat gezegd wordt, staat er ook hoe lang dat zo zal blijven. En hoe lang het zal duren voordat het koninkrijk weer aan Babel zal terugkeren. 7 tijden zegt hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 zegt 2520 eenheden. Kennelijk jaren. Want een mina is 1000 gera, nog een mina is 1000 gera. Een sikkel is 20 gera. En een peres, dat is een verdeling, en dus een halve mina, dat is dan 500. En dan kom je aan 2520.
Maar dan kom je aan die modellen aan. Ik bedoel, als je de tijd van de verlating van Babel, ja, ligt er veel later pas als in de muur.
Ja, maar er staat toch niet dat het gerekend moet worden van het moment dat het op de muur staat? Ja, maar je ziet 2500, ja, dat kan wel zijn. Maar de boodschapprofetieën kwamen toch altijd voordat ze vervuld werden? Dat wil zeggen, in die nacht in 538 werd dat handschrift op de muur gezet. En de vervulling ervan vindt pas plaats vanaf 482. Dat is dus heel wat jaren later. Zo zit het gewoon. En het misverstand is dat het diezelfde nacht al zou ingaan. Dat is ook het misverstand van de Jehovah's getuigen bijvoorbeeld. Die rekenen vanaf 538 en komen dan uit in 1917. En zeggen dan dat het leidt tot de wederkomst van Christus. Wat natuurlijk dwaasheid is, want het gaat over de wederkomst van Babel. De wederkomst van de tegenstander juist. Hè? Vanaf 482, heel eenvoudige datum, staat in elke encyclopedie. Heb ik zelf gezien. Nou goed, daar moet ik het helaas bij laten, want het is ver over de hoogste tijd.